hoop en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons vergaderd zijn, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 27, daarvan het vijfde en het zevende vers. Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen uit de 19e psalm het vijfde vers, psalm 19 vers 5. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk. De versen 44 tot en met 58. We noemden nu Matteüs 13 vers 44 tot en met 58 na de belijdenis des geloofs en het zingen van psalm 19 vers 5.
Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in den akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborgd dien. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt dien akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem, ja, Heere. En hij zeide tot hem, daarom, een iegelijk schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozes en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En zij werden aan hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft al daar niet vele krachten gedaan wegens een ongeloof.
Het woord des Heren wat we in dit middaguur onder beding van genade in uw midden willen overdenken, vindt u in het u zo even voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 13, daarvan het 44ste vers. Matthäus 13, vers 44, daar lezen we Gods heilig woord, onze tekst. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Verenigen we ons voor alle dingen in gemeenschappelijk gebed. Het is voor de tweede maal op deze dag, Heere, dat wij tot u naderen om van u een zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Want ook in dit avonduur is aan uw zegen alles gelegen. En we bidden u wil daarom met uw geest krachtig in ons midden deze avond werkzaam zijn. Heere, wil ons bedienen in het spreken, ons bedienen in het luisteren, opdat uw woord zijn kracht mag doen en zijn loop mag hebben. Bewaar ons ervoor, Heere, dat van ons mag gelden wat we zo even gelezen hebben van de inwoners van Nazareth, dat daar niet vele krachten konden geschieden vanwege hun ongeloof. O Heere, bewaar ons voor het ongeloof. Maak ons bekend met onze ongelovigheid en traagheid van het hart, met onze zonde, met onze schuld, waardoor er scheiding is tussen u en tussen ons. Maak ons bekend met wie wij zijn, opdat we in dit avonduur ook uit uw woord mogen vernemen dat gij aan schuldige mensen, kinderen spreekt van een schat, aan armen, aan ontledigden, eeuwige rijkdom in genade en kracht en waarheid wil betonen en bewijzen. Heere, wil ons vanavond, kon het zijn, allen op de knieën brengen, opdat we voor het eerst opnieuw om die ene schat die verborgen is, daarom verlegen mogen worden, daar ons hart naar uit mag gaan. Och, of ik hem vinden mocht, och, of ik hem kennen mocht, dat dat oprecht verlangen en verzuchting van ons hart mag zijn. Och, dat hij mijn eigendom en ik de zijne mocht zijn. Heere, wil daartoe zelf licht geven over uw woord. Want die schat die is verborgen, onder de aarde, diep verborgen. Open daarom onze ogen, opdat we iets van die schat mogen zien. Open onze oren, onze harten, opdat we de grootheid, de rijkdom en de beminnelijkheid van die schat mogen kennen en mogen opmerken. Open gij bovenal dat wederstrevende, dat vijandige hart, wat niet wil luisteren, wat niet wil opmerken. En daal in dat hart, opdat het verbroken mag vluchten tot u, om van u in een rechte weg die schat te verkrijgen. Gedenk aan hen, heren, die heilig verlegen zijn geworden om die schat, wie de zonde drukt, die zelf moeten betuigen verloren te liggen en in hun zonde en schuld geen uitweg en opening zien, omdat ze tegen u gezondigd hebben. Wie de zonde voor ogen gesteld worden van hun jonge dagen af, wie alles terugkomt en die geen weg meer zien. O Heere, open hun ogen voor de schat die daar ligt voor verloren zondaren. Gij kunt het, blinde ogen openen, opdat ze iets in beginsel mogen leren kennen van die blijdschap die de vinder van die schat leert kennen. Blijdschap in het zien van hem in zijn dierbaarheid, noodzakelijkheid en algenoegzaamheid. Wil aan uw kinderen gedenken. Wil aan hen gedenken die reeds verder op die weg ten leven geleid mogen worden. Heere, geef dat dat verkopen, dat afstand doen van het hunne, dat afstand doen van wat u en uw werk in de weg staat, toch ook in hun leven gevonden mag worden. Dat er de oefeningen mogen zijn van het ware geloof, de beproevingen, de onderhandelingen, opdat ze u ten eigendom mogen worden of mogen zijn, hoe langer hoe meer. Heere, wil daartoe zelf uw geest en de bediening schenken, ook in het spreken. Open gij onze lippen, opdat we uit dat woord oude en nieuwe schatten zouden uit mogen stallen. Heere, dat we het vanavond van u mogen ontvangen, om uit te stallen wat er voor een verloren mens bij u aan schatten te vinden is. Dat we in die schat ons mogen verblijden en die schat mogen bewonderen. Bewonderen omdat gij uit onverdiende goedheid aan zondaren die nooit naar u gevraagd hebben en geen ogenblik aan u gedacht hebben, een schat hebt geschonken, opdat zij in die schat en door die schat zalig zouden kunnen worden. Dat gij uit eeuwige liefde een weg hebt gebaand, dat gij verloren zondaren met uw liefde omringt en hen trekt met koorden van goede tierenheid. Heer, het is onverdiend, eeuwig onverdiend, maar u wilt de blijken daarvan ook in deze dagen toch nog naar voren doen komen. Gij wilt toch tot het laatste toe nog zondaren toebrengen, opdat die schat hun eigendom mag worden en ze zich verblijden mogen in u en in uw volks genoegen. Wil dan ook onder ons krachtig werken en geven dat er velen mogen zijn wie er hard uitgaat naar die schat niet alleen, maar die schat ook in een weg van afbraak van het hunne, van afsnijding, van verder en dieper ontdekking en strijd heen. U den Heere tot hun deel mogen hebben, die schat die te krijgen is, zonder prijs en zonder geld. Heere, leid ons erin. Leid ons in uw waarheid en ga ons met uw heiligt voor. Wil in het midden van de gemeenten werken, in alle omstandigheden aan haar gedenken. Wil gedenken aan jongeren en aan ouderen. Ook aan de hele jonge kinderen die nog niet met ons opgaan. Heere, wil uw vleugelen over ons en onze kinderen uitbreiden. En dat er vooral onder de jongeren, maar ook onder de ouderen, een zoeken mag zijn om u, om de schat van u te vinden. Dat ze u vroeg mogen zoeken. Want wie u vroeg zoekt, die zal u vinden. Wil zijn in het gehele kerkelijke leven, onze eigen kerken en daarbuiten. Er is zoveel verwarring en verwatering, zoveel verval en wat ontmoedigen kan. En toch, Heere, verdraagt u ons nog. En toch duldt u het nog en geeft u nog uw woord. Ach, Heere, dat we ook daarin, als in verwondering uw goedheid mogen opmerken. Laat ons dan dat woord, Heer. En laat ons de bediening van uw geest, hoewel wij ook dat door onze zonden niet hebben verdiend. En werk nog in ons midden. Opdat er velen mogen zijn die hun ziel als een buit wegdragen. Uit de stemmen van oordelen en de zich voltrekkende gerichten, die ook over het kerkelijke leven gaan, ook in onze dagen, nu met het einde der tijden naderbij komen. O Heere, geef dat uw werk mag blijven in het midden der jaren. Dat uw werk, heerschappij, en uw genade heerschappij mag voeren. En dat we het ook mogen ondervinden in onze eigen gemeente, ja, over geheel de breedte en de lengte der aarde, dat gij uw koninkrijk doet komen, het werk van de vorst der duisternis verstoort, en uw koninkrijk uw kerk bewaart en vermeerdert. Heere, schenk het, dat we het gezicht mogen hebben op u den Heere alleen. Want alleen bij het zien op u dan is er nog verwachting. Alleen als onze ogen op u gevestigd zijn. Heere, gedenk dan ook aan ons vaderland, dat wegzinkt, dat u verlaten heeft. O God, geef dat wij allen, kon het zijn, in de schuld mogen komen. Want wij hebben geen andere overheid en geen ander volk ontvangen dan we om onze zonde verdiend hebben. Heere, geef nog waarachtig de beleving van schuld voor u. Ook kerkelijk, ook maatschappelijk. Want alleen wanneer uw volk zich schuldig zou kennen, zult gij aan uw verbond gedenken. Heere, verlaat ons, verlaat Nederland, verlaat vorstenhuis, verlaat onderdaan, verlaat regering dan niet. Maar doe haar nog wederkeren tot u, de levende God, en geef nog eerbied voor uw woord en voor de schatten die gij in uw woord hebt geopenbaard. Heere, keer weder tot ons. Dat hebben wij niet verdiend, want wij hebben u de rug toegekeerd en zijn van u afgeweken om nooit meer naar u te vragen en nooit meer naar u te zoeken. Keer weder, Heere, ook in dit avonduur. En bezoek ons met uw heil naar uw welbehagen. Wil nog opening geven in uw woord. En bediening over uw woord. Opdat dat woord nieuwe en oude schatten mag uitstallen. Wij weg mogen zinken. En die schat mogen zien schitteren in haar onuitsprekelijke schoonheid. De schoonheid die van u is, die een goddelijke schoonheid is, die een eeuwige schoonheid is. Omdat er blijdschap mag zijn. Blijdschap in u den Heer alleen. Wij hebben het niet verdiend, want wij hebben tegen u gezondigd. Maar doe het nog, Heere, om uw naams, om uw verbonds, om Jezus wil alleen. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven af te zonderen, willen we zingen uit de 139e psalm, daarvan het eerste en het 14e vers. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. En het 14e vers doorgrondt me en ken mijn hart, o Heer. En wat er verder volgt, het 1e en 14e vers van Psalm 139. Psalm 72, vers 10 zingen we aan het einde van de prediking na het Amen. Psalm 72, het 10e vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Ieder gemeente van de mensen, kinderen, heeft een doel in zijn leven. Soms meerdere doelen, maar ieder leven heeft een doel. En wat is uw levensdoel? Wat is mijn levensdoel? Die vraag ligt hier vanuit dit woord deze avond voor u en voor mij. Wat is eigenlijk het doel van ons leven? Jongeren, ouderen. Er kunnen vele doelen zijn waar we ons hart op gezet hebben. Wat we najagen, wat we trachten te bereiken. Het kan zijn als we jong zijn dat we dromen en uitzien en verlangen naar eer, naar geluk, naar voorspoed. Het kan zijn als we ouder zijn dat we verlangen naar welvaart, veel geld, zorgeloos te leven. U weet het alles als u uw eigen leven nagaat. Wat het doel is wat diep in uw hart ligt. Waar u uw leven naar inricht en waar u naar jaagt. En dan moeten we op al die doelen die we zo even genoemd hebben, in het licht van het woord, de dood schrijven. Ja, maar mag je dan niet verlangen naar voorspoed? Mag je daar niet verlangen naar welvaart? Mag je dan niet verlangen naar rijkdom? Er is zeker enige plaats voor. Maar als dat het doel van ons leven is, dan zullen we, lees het maar na in onder andere de 49ste psalm, zullen we met alle schatten die we in dit leven begeren en in dit leven najagen, zullen we omkomen. En niemand weet wie de schat, wie het geld, wie de voorspoed, wie de weelde die we verzameld hebben. Niemand weet die het met zich dragen zal. Maar daar is één schat die nooit vergaat. En ik hoop dat die schat het levensdoel, het begeren mag zijn van velen onder ons. Een schat die gepredikt wordt in dit oude woord des Heer. Een schat die in bijzonder gepredikt wordt in ons tekstwoord. Dat die schat nagejaagd mag worden. Dat om die schat gestreden mag worden. Dat met die schat er werkzaamheden mogen zijn. Dat die schat die niet vergaat, die schat die in de hemel bewaard wordt. Die schat ons deel mag zijn. En voor wie dat het levensdoel is. Die daarnaar jaagt, die daar oprecht. Vanuit de nood van zijn leven onverlegen is. Die mens alleen is wel gelukzalig. Die heeft een doel in zijn leven. Die heeft een schat in zijn leven. Die heeft het enige in zijn leven wat rijkdom en voorspoed en welvaart schenken kan. Ook al kan het in dit leven nog zo tegenlopen. Want die heeft het eeuwige goed. En dat is verreweg het best. We willen daar vanavond naar aanleiding van ons tekstwoord bij stilstaan. Die bekende gelijkenis. De schat in de akker. En daar vragen drie dingen onze aandacht vanavond. Drie dingen. In de eerste plaats een gevonden schat. In de tweede plaats een verborgen schat. En in de derde plaats een verkregen schat. Schat in de akker. Drie dingen. In de eerste plaats een gevonden. In de tweede plaats een verborgen. En in de derde plaats een verkregen schat. We hebben Matteüs 13 opgeslagen. Een bekend, overbekend hoofdstuk. Zelfs de kinderen zullen de meeste van de gelijkenissen die hierin voorkomen wel kennen. Want het zijn bekende geschiedenissen. En dan moet u niet voorbij zien dat al die gelijkenissen in Matteüs 13, ook nog wel op andere plaatsen, eigenlijk één gemeenschappelijke trek hebben. En dat is deze dat zij allen op onderscheiden wijze spreken over het koninkrijk der hemelen. Als we alleen dat gedeelte nemen wat zo even is voorgelezen, dan leest u telkens bij iedere nieuwe gelijkenis deze woorden: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, aan parelen, is gelijk een vissers met een visnet, kortom, u kunt het alles lezen. Daarom zijn die gelijkenissen ook met één naam genoemd en worden wel genoemd de koninkrijksgelijkenissen. Koninkrijksgelijkenissen, omdat ze alle spreken, allen iets zeggen van dat koninkrijk der hemelen dat gekomen is. En dan is het wonderlijke dat iedere gelijkenis iets aparts, iets bijzonders zegt van dat koninkrijk. Het is alsof in dit hoofdstuk Matteüs 13 het koninkrijk als een edelsteen wordt voorgesteld, waarvan elke kant een nieuwe schittering, een nieuwe gloed en een nieuwe schoonheid vertoont. En zo keert in Matteüs 13 het koninkrijk der hemelen gaat aan ons voorbij telkens met een nieuwe zijde, met een nieuwe schittering, met een nieuwe schoonheid. Elke gelijkenis zegt iets nieuws, werpt nieuw licht over dat koninkrijk der hemelen. Daarom staat er ook telkens weder: om is het koninkrijk der hemelen gelijk. Telkens opnieuw geeft de Heer Jezus onderwijs over dat koninkrijk. Dat koninkrijk is niet met één gelijkenis te beschrijven. Dat koninkrijk is zo rijk en zo veelomvattend dat daar meerdere gelijkenissen voor nodig zijn om maar iets van de grootheid, de heerlijkheid en de schoonheid van dat koninkrijk te zien. En zo komen we dan tot de gelijkenis die deze middag de stof van onze overdenking is. Eén van de zijden van dat koninkrijk wordt in deze gelijkenis belicht. Deze zijde, dat het koninkrijk hier gelijkgesteld wordt met een schat. En van die schat wordt gezegd dat die schat begraven was in een akker. Dat is een bekend beeld. Een beeld wat zelfs tot in onze eeuw nog te begrijpen valt. Want tot in onze dagen toe, denk slechts aan de laatste wereldoorlog, kende men dat. Een schat begraven. Geld begraven. Goud begraven, goed begraven, totdat betere tijden zouden aanbreken. En men begroef in het oude oogste vee, omdat men niet op onze wijze banken kende waar men zijn bezit kwijt kon, maar men begroef veel van zijn bezittingen uit angst voor dieven, uit angst voor stelen. Sommigen begroeven hun goed en hun edelstenen en kostbaarheden in hun woning, in de grond die onder hun huis aanwezig was. Dat was zelfs bij de dieven niet onbekend. En menigmaal gebeurde het dat dieven de woningen doorgroeven, dat wil zeggen de grond van de woningen omploegden om te zien of daar toch ook een schat verborgen was. Vandaar dat men vele malen zijn toevlucht nam tot andere mogelijkheden. Dat men zijn schat begroef op een plaats die niemand wist. Ergens op het land, ergens op een akker, waar niemand van bestaan en het begraven zijn van die schat afwist. En zo is ook de schat uit deze gelijkenis in een akker begraven, uit veiligheid voor dieven, rovers en plunderaars. De schat diep in de aarde, toegedekt met vele lagen aarde boven zich. En nu wordt in onze gelijkenis getekend dat er een man op die akker komt. Hij wordt genoemd een mens, zonder naam, zoals in de meeste gelijkenissen, enkele uitgezonderd. Een mens komt op die akker en we weten niet waarom hij op die akker is, maar alles wettigt het vermoeden dat hij op de akker is om zijn arbeid te doen, om zijn dagelijkse werk te doen. Is het een landman? Is het een knecht? Is het iemand die daar slechts voor eenmaal is, omdat hij gehuurd is door de landheer? We weten het niet. Maar hij is daar om zijn werk te doen En we zien hem dat hij de aarde omspit. Omspit om een kuil te graven, om iets in te werpen. Of omspit omdat dat gedeelte, dat land, bebouwd moet worden. In ieder geval, hij is aan het werk. Hij steekt zijn spade in de droge grond die vrijwel overal in Israël is. Droge grond waar stenen in zijn. Bezaaid met keien en stenen. Het was geen gemakkelijk werk. In het oude oosten en in het nieuwe oosten. Zoals dat vandaag aan de dag dan geldt om de grond te bewerken. En deze man is bezig en hij doet zijn werk en opeens, terwijl hij bezig is met het graven op spitten in de aarde, daar stoot hij op iets hards. Mogelijk dat hij gedacht heeft, is het een steen? In elk geval, dan moet die steen verwijderd worden. En hij graaft verder, maar het blijkt geen steen te zijn, maar het blijkt iets anders te zijn. Zijn nieuwsgierigheid wordt gewekt. Hij verwijdert de aarde. Is het een kist geweest? Is het een ander voorwerp geweest? In elk geval, hij maakt het open. Hij opent het bedeksel. En daar schittert in die mulle aarde hem een schat van grote schoonheid tegen. Denk maar dat het een grote schat geweest is. Dat blijkt uit die hele gelijkenis. En de Heere zal ook het koninkrijk der hemelen niet met een kleine, maar met een grote schat gelijkgesteld hebben. Een grote schat. En dat veroorzaakt een diepe inwendige vreugde bij deze man. En hij verlangt ernaar om die schat te bezitten. Want de gedachte komt bij hem op, als ik deze schat zou bezitten, wat zal ik dan onnoemelijk rijk zijn. En in vreugde blikt hij op die schat. Deze man vindt een schat. Hij graaft en hij vindt. Dat is het eerste waarin deze gelijkenis ons zegt dat het koninkrijk der hemelen bestaat. Een schat die door een man die graaft gevonden wordt. Dat is ook een trek van het koninkrijk der hemelen. En laten we nagaan wat deze gelijkenis dan in de eerste plaats van dat koninkrijk der hemelen zegt. Als het zegt dat het een schat is die verborgen is, dan blijkt daaruit dat het koninkrijk der hemelen een verborgenheid is. Dat het koninkrijk der hemelen iets is wat niet voor iedereen duidelijk is, wat niet voor iedereen zichtbaar is, wat ook niet door iedereen gevonden wordt. Dat is een verborgen zaak. En waarom is dat een verborgen zaak? Waarom is het heil en de zaligheid die in dat koninkrijk der hemelen geopenbaard wordt, waarom is dat nu een verborgen zaak? Wel, omdat het een geestelijke zaak is. Omdat het koninkrijk der hemelen is. En de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Voor de natuurlijke mens is dat koninkrijk een verborgenheid. Weten we dat? Of denken we dat we wel weten wat het koninkrijk der hemelen is? Daar is ogenzal voor nodig. En de opening van de blinde ogenen door God de Heilige Geest willen we een blik ontvangen op dat koninkrijk der hemelen en op de schatten, de genadeschatten van het koninkrijk Gods. Daar is nodig dat onze ogen geopend worden. Opdat we het zien zouden. Opdat we zien zouden. Dat de ene schat, de enige schat die er is in dit leven, niet gelegen is op deze wereld. Niet gelegen is op deze aarde. Niet gelegen is in ons. Maar dat die gelegen is in het koninkrijk der hemelen. Dieper nog gezegd, in de koning van dat koninkrijk der hemelen, in de Heere Jezus Christus. En daarom is het dat we veel van de Heere Jezus gehoord hebben. Veel van de Heere Jezus Christus misschien gelezen hebben. Vele malen hen zijn naam hebben horen noemen en zijn daden hebben horen aanprijzen en vertellen. Maar dat onze ogen nog gesloten zijn voor de verborgen koning en voor het verborgen koninkrijk. En hoe komen we dan nu tot kennis van de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Hoe? Wel, zeiden we, als onze ogen daarvoor geopend worden door het ontdekkende werk van Gods Heilige Geest. Als ons de schellen, net als Paulus, van de ogen gerukt wordt, zodat we zien gaan wie we zelf zijn en ook zien gaan wie God is. Dat is waar. Maar hoe gebeurt dat? Laten we het eenvoudig in het licht van deze gelijkenis lezen. Als we graven, dan moet gegraven worden. Die man had die schat nooit gevonden als hij niet gegraven had. Hij graaft op die akker en daar ligt een diepe les in. Die schat wordt niet gevonden als er niet gegraven wordt. Als we niet werkzaam zijn op de plaats waar die schat te vinden is. En waar is die schat te vinden? Waar zijn de schatten van het koninkrijk der hemelen te vinden? Waar is de koning van het koninkrijk der hemelen te vinden? Waar is de Heere Jezus Christus te vinden? Weet u waar deze koning te vinden is? Wel, dat zegt het woord. Dat leest u bij de vaderen. En dat is een duidelijke zaak. Hij is te vinden in het gewaad van het woord. De Heere Jezus Christus openbaart zich altijd in het gewaad van het woord. Door woord en geest. Anders krijgt u nooit kennis aan de middelaar. Dan door de middelen, door het woord der genade, toegepast door de Heilige Geest. En daarom is het zo nodig dat we zoeken. Zoeken in dat woord. Graven in dat woord. En zoeken, bovenal bidden zoeken, opdat we hem vinden mochten. Want de Heere wil gebeden zijn. En in de weg der middelen wil hij gevonden worden. Niet dat ons zoeken en ons onderzoeken op zichzelf de grond zijn. Maar het is wel de weg. De weg waarlangs de Heere werken wil. Dat we zoeken, graven, spitten in dat woord des Heer. Onderzoeken, biddend onderzoeken. Op de knieën komen, in de binnenkamer gaan. Heere, uw woord stelt me schuldig. Heere, uw woord predikt dat ik een verloren mens ben. Heere, uw woord zegt me dat ik aan al uw geboden schuldig sta. Maar uw woord predikt ook dat er toch een weg ter ontkoming is voor de grootste van alle zondaren. Heere, maak het me bekend. Omdat we worstelend werkzaam mogen zijn met het woord des Heer. En graven we dan nog wel, gemeend? Onderzoeken we nog wel in het woord van God? Er zijn er velen, ik veronderstel licht allen, die wel kennis zouden willen krijgen aan de Heere Jezus Christus, die wel naar de hemel zouden willen gaan. Velen zien er naar uit, misschien zelfs met een brandend hart. Maar zoeken we nog wel? Nemen we de middelen nog wel waar? Is er niet ontzaggelijk veel, juist in onze kringen, een valse leidelijkheid? Dat we het woord eigenlijk verachten. En dat we de plaatsen des gebeds niet zoeken en er niet naar staan. Er niet om smeken of God ons een waar gebed wil geven. Anders zien we toe op onze kinderen. Prediken we als vader of als moeder de noodzaak van het vroeg zoeken, van het onderzoeken, van het bidden zoeken om die schat te vinden? Of laten we onze kinderen maar rusten in een valse leidelijkheid of goddeloosheid? Of laten we ze aan hun lot over, opdat we zeggen misschien zelfs heen vroom als de Heer er niet aan te pas komt? Het is waar op zichzelf. Maar waar is de nood? Waar is de nood voor uw eigen leven en voor het leven van uw kinderen? O, dat er een zoeken mag zijn en een bewandelen mag zijn van de weg der middelen. Want dat is de weg waarin God zich openbaren wil aan een schuldig mensenkind. Biddend, worstelend, zoeken in het woord. Jonge mensen, zoeken jullie nog wel? Zoeken jullie nog wel in het woord van God? En mag ik dan maar een hele gewone vraag stellen? Wat lezen jullie? Wat lezen jullie? Die vraag geldt ook voor ouderen. wat lezen we. Daar mag wel eens over gesproken worden. Wat lezen. Allerlei rommel. Want er wordt meer rommel over ons uitgebreid dan goede schriftuurlijke lectuur. Wat lezen. Lezen we niet veel liever allerlei liefdesverhalen of romannen of weet ik wat. Of is er een heilige honger, o God, mijn arme ziel, en de zielen van al die arme kinderen die u aan mij hebt toevertrouwd, waarvan het bloed ook als ouder van mijn hand geëist zou worden, zoeken we nog wel ouders en gaan we onze kinderen voor in het zoeken en onderzoeken van het woord van God. Want de Heere wil dat middel gebruiken. En de Heere wil gebeden zijn. In die weg. Dat is de weg die God zelf heeft ingesteld. Daarom wat lezen we. Wat ligt er, jonge mensen, op onze slaapkamer. Wat ligt er naast of onder ons kussen. Is het Gods woord of wat is het anders? Want buiten dat woord en het zoeken in dat woord zal er toch geen zaligheid zijn. Bedenk dat wel. God kan iemand niet uit de wereld grijpen. Ik weet het. God kan iemand midden uit de goddeloze beweging die deze wereld zoveel heeft grijpen. Maar de gewone weg is dat God bekeert onder de bediening en door middel van het onderzoek van het woord van God graven we nog, onderzoeken we nog, want het heeft een grote betekenis. Niet dat deze man het vond omdat hij groef. Want dan had hij lang kunnen graven. Dat hij dacht, ik zal maar eens gaan graven, opdat ik zal vinden. Dat hij het zeker wist. Maar hij groef. En in de weg van het zoeken en van het graven van deze man in de gelijkenis. Vindt hij een schat. Wat een verrassing, nietwaar. Wat een verrassing als God licht geeft over zijn woord. Dan is God altijd een verrassend God. Dan is het niet omdat u zo gezocht hebt. Maar dan is het dat alles ineens nieuw wordt. Dan is het dat woord wat u zoveel malen gelezen hebt. Dat begint ineens anders te spreken. Dan is het dat kerkgebouw waar u zoveel malen naartoe gegaan bent. Misschien met een toegesloten hart. Waar ineens iets is wat u niet verklaren kon. Maar dat woord dat predikt tot u persoonlijk. Dat noemt u bij uw naam, dat verklaart uw hart. Dat arresteert u en dat zegt het u dat ge schuldig zijt. En ge gaat in het woord iets zien van de grootheid en majesteit en heiligheid van God en uw nameloos tekort daartegenover. Zo werkt de Heer als een verrassend God in de middellijke weg. Bedenk. Laat het ons tot onderzoek stellen voor zijn heilig aangezicht. Opdat we zoekend mogen vinden. Want God heeft het gezegd. En daarom is het eeuwig waar. Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. En wie hem jong te voet valt, die zal van hem vinden. Omdat hij al reeds van hem gevonden is. De Heere roept het en bezweert het in zijn eigen woord. Denk daar niet licht over en veracht het niet. Die schat wordt gevonden. Met blijdschap ziet deze man de schittering en de grootheid van die schat. Zo is het als het woord aan ons hart verklaard wordt. En als we onderzoekend, hongerend naar dat woord, hongerend naar de prediking van dat woord, ineens alles eens gaan spreken mag. Ineens dat woord zichzelf mag gaan verklaren. Ineens dat woord iets mag doen zien wat we nooit gezien hebben. Dat woord ons richten mag op wie God is voor een verloren mensenkind. Dat woord ons in de schuld brengt. Dat woord en die geest ons doet zien wie we zijn voor God. Maar dat woord ons ook doet zien dat er nu een schat is die niet vergaat. Een schat, een weg ter ontkoming. Dat er voor een verloren mensenkind doen is. Dat er voor een verloren mensenkind een weg is waarop hij zalig kan worden. Dat hij iets zien mag, misschien door de schaduwen heen, van de heerlijkheid van die weg. Van de noodzakelijkheid van die weg. Dat hij iets zien mag van hem die de weg is. Van de Heere Jezus Christus. Dat hij hem mag aanschouwen in zijn dierbaarheid, gepastheid, heiligheid, noodzakelijkheid. Dat naar hem zijn hart uitgaat. O, wat een blijdschap. Hebt u het gezien? Hebt u wel eens heerlijkheid gezien in de dienst des Heer? Hebt u wel eens heerlijkheid gezien in die middelaar, in die weg der ontkoming? Wat een blijdschap als u daar iets van door woord en geest heen mag ontdekken. Dan is het te verstaan dat die man verblijd werd in deze gelijkenis. En dat hij in die gelijkenis een verlangen krijgt in zijn blijdschap om die schat te bezitten. Want wie die schat bezit, die moet wel onuitsprekelijk rijk zijn. En dan doet hij iets wat ons verbaast bij het eerste zien in deze tekst. Neemt hij die schat? Blikt hij geknield op zijn knieën, nu hij die schat daar in de aarde ziet rondom zich of niemand het ziet? Neemt hij die schat onder zijn arm en gaat hij er vandoor om die schat maar te bezitten? Nee, gemeente. Deze man is een eerlijk mens, want hij weet het. Dat die schat hem niet toekomt. En waarom komt die schat hem niet toe? Dat weten we uit de verklaringen. Deze man bezat die akker niet. En omdat hij die akker niet bezat, dat was een wet in die dagen. Mocht hij alles wat daar gevonden werd zich ook niet toe-eigenen. Maar alles wat in die grond gevonden werd, was het eigendom van degene die de wettige eigenaar was. En daarom, zodra hij die akker gekocht had, dan kwam die schat hem naar het recht toe. En omdat deze man een eerlijk man is, sluit hij de aarde toe, bedekt hij die schat en gaat hij heen om te verkopen. Wat ligt daar een les in? Een les met name voor onze dagen. Een les met name voor u en voor mij. Een les, want misschien hebt u iets van de heerlijkheid van de dienst van God mogen zien. Iets van die schat, al is het maar een glimpje, beminnelijkheid in hem mogen zien. Misschien hebt u zelfs iets van de grootheid en de algenoegzaamheid en de noodzakelijkheid van de Heere Jezus mogen zien. En wat hebt u daarmee gedaan? Vandaag zegt men, zie, aannemen. Geloof, aannemen, je toe-eigenen en je bent een kind des Heer. Hebt u dat gedaan? Weet u hoe onze vaderen daarvan spreken? Geestelijke diefstal. Geestelijke roverij. Een gestolen Jezus. Een Jezus aannemen die u niet rechtens toekomt. Maar hoe is dat dan, zegt u? Hoe moet ik dit dan verstaan? Hoe moet ik dat dan lezen? We mogen de Heere Jezus toch aannemen. U kunt alleen de Heere Jezus aannemen in een weg van recht. Namelijk als hij u rechtens toekomt, als hij u geschonken wordt, een geschonken borg, dat hebt u, dat heb ik nodig. Niet een gestolen borg, want wie met een gestolen borg op reis gaat, ik ween om uwentwil, want dat zulke mensen nog tot bekering komen, het kan bij God vandaan. maar het is naar de mens gesproken haast een onmogelijkheid. Mensen, tallozen, die met een gestolen Heer Jezus Christus, die hun rechtens niet toekomt, de eeuwigheid aandoen. Het is haast onmogelijk naar de mens, dat zij tot verandering, nog tot waarachtige bekering komen. Want ze menen iets te hebben. Ze zijn rijk en verrijkt. Ze zijn kind des Heren. Ze hebben altijd blijdschap en altijd vreugd. Ze staan altijd naar eigen waarneming op de toppen, op de bergen des geloofs. Maar kom er niet aan dat u met het woord der waarheid komt. En dat u vraagt, hoe bent u aan de Heer Jezus Christus gekomen? Hoe is hij u geopenbaard? Hoe heeft hij zichzelf verklaard aan uw hart? Hoe heeft hij uw hart voor zich ingewonnen? Hoe is hij koning geworden en zijn werk aan u toegepast? Men weet er niet van. Men heeft hem slechts aangenomen, wat dat dan ook betekenen moet. Men heeft hem gestolen. En als u gaat spreken, daarover schriftuurlijk gaat spreken, over een geschonken Christus en over het aannemen des geloofs alleen door de wederbarende werking van Gods Heilige Geest, dan wordt men vijandig. Want ontneem een vroom mens iets en hij wordt de vijandschap zelf. Ontneem een eigen gerechtigd mens iets en hij breekt uit in de vijandschap. Dat willen we niet, want dat komt aan ons eigen vleeselijk ik. En daarom zeg ik, en ik wil het waarschuwend nogmaals zeggen, hoe hebben we de Heere Jezus Christus leren kennen? Is het maar een aannemen geweest met het verstand, iets vanuit onszelf, waarop we zijn gaan rusten? Dan moet u zelf maar onderzoeken voor het aangezicht van God, of het recht is, of u geen gestolen zaligheid en een gestolen Heer Jezus Christus daarop bouwt en daarop steunt. Want dan zie ik in het boek van Bunyan staan, ziet Bunyan, dat er ook is een weg van de hemel naar de hel. Van mensen die het zeggen, gebouwd te hebben op Christus. Zelfs in zijn naam gegeten en gedronken te hebben. Maar bij de poort van de hemel zal tot hen gezegd worden, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. En daarom moeten we deze gelijkenis recht verstaan en goed lezen. Hoe deze man aan die schat komt. Hoe deze man gaat delen in die schat. En dat is van grote betekenis voor uw persoonlijke leven. Hoe we tot kennis van zaken komen. Hoe we tot kennis van hem komen. Wel, dat is in deze weg. Dit valt op dat die man, als hij de schat gevonden heeft, blijdschap heeft. Want als u een blik mag ontvangen vanuit de nood van uw leven op de weg der verlossing, op de mogelijkheid van zalig worden, op de schat die daar ligt in de Heer Jezus Christus, dan geeft dat blijdschap. Dat zeker, dat is een grote blijdschap. Als u dat mag zien, de mogelijkheid van zalig worden voor een schuldig zondaar, dan hebt u veel gezien, meer dan de meeste mensen. Maar het is niet genoeg. U moet hem tot deel hebben. U moet het bloed hebben gestort. Ook voor uw hart. U moet hem kennen en hem bezitten als borg voor uw ziel. Mijn Heere en mijn God. En als het dan recht ligt, dan geef dat werkzaamheid aan de troon der genade. Dan bent u niet een hoogmens die meteen maar over alles heen stapt en zich alles toe-eigent. Maar dan bent u een eerlijk mens. Want wie door God bearbeid wordt, wordt eerlijk. Net als die man van de schat in de akker. Hij weet het. Het komt hem niet toe. En hij sluit in blijdschap de aarde over die schat. En hij zegt het in blijdschap. Nou zal ik alles gaan verkopen om die schat
te vinden. Want zijn verlangen en zijn blijdschap gaat uit naar die schat. Dat is een beeld wat diepe betekenis heeft. Want zo'n mensenkind wat iets van Christus gezien heeft, die zegt: Heere, Heere, ik heb gezondigd. Ik ben schuldig. Zou het voor mij nu kunnen dat zo'n grote zaligmaker, dat zo'n grote zaligheid ook aan mij werd verklaard en werd toegepast? Die gaan zichzelf onderzoeken, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Want zulke mensen willen liever dat ze zelf weggeworpen worden dan dat ze zichzelf bedriegen. Ze willen tot God komen in een rechte weg en in een eerlijke weg. Want God maakt ieder die hij bearbeidt eerlijk voor hem. Oprecht. Oprecht als de duif. En daarom willen ze zich niets toe-eigenen wat hun niet toekomt. Maar het geeft wel worsteling. Worstelingen aan de troon der genade. Geloofsonderhandelingen, zoals ik het ergens las, aan de troon der genade. Heere, zou die koning, van wie ik die schoonheid mag zien, zou die schat waarin ik mag blikken ook voor mij kunnen gelden? Zou dat ook mijn deel mogen zijn? En dan moeten ze sterven. Dan moeten ze afgebracht worden van al het hunne. Dan moeten ze, net als die man uit de gelijkenis, al het hunne gaan verkopen. Al het hunne gaan verkopen om die schat in een rechte weg ten deel te kunnen krijgen. Wat is daarvan de betekenis? Dit is de betekenis daarvan, dat ze al het hunne daarvan af moeten. Die man had misschien weinig bezitting of veel bezitting, ik weet het niet. Maar zijn huis moest hij verkopen, zijn huisraad moest hij verkopen. Hij moest alles verkopen, zegt de Bijbel. Zegt hier dit tekstwoord. En dat is ook zo in het leven van iemand die staan mag naar de kennis en de vereniging met de Heere Jezus Christus. Die moet alles verkopen. Alles. Alles, daar moet hij afstand van doen. Dat wil dit zeggen, dat we alles kwijt moeten raken wat tussen God en ons instaat. Wat tussen de genade instaat, de zonde, de wereld, de zonde die ons leven beheerst, die wordt een scheidbrief gegeven. Daar wordt de wereld hartelijk een scheidbrief toegezegd. De zonde, haten en vlieden van de zonde. Het wordt hoe langer, hoe meer een vernederen voor Gods aangezicht. Hoe langer, hoe meer dat we moeten betuigen zondaar te zijn, schuldig te zijn. Hoe langer, hoe meer. Alles verkoop, alles verlies. En toch blijdschap. Dat is toch een onmogelijkheid. Jazeker. Toch blijft er in die weg, die smartelijk zijn kan voor het eigen vlees, die tegen vlees en bloed in kan gaan, die weg van minder wordt, van alles verlies, van alles verkoop, blijft er blijdschap, want ze hebben die schat gezien. En ze mogen nog wel eens iets, een tipje van die schat zien. Iets van de schoonheid van die schat zien. En dat geeft hen blijdschap, dat wakkert hun liefde aan, dat wakkert de vurigheid aan, dat wakkert het gebedsleven aan, dat wakkert het verlangen aan. Och, dat ik hem ken in de kracht zijner opstanding. Maar Heere, in een rechte weg. Ik wil niet. Nee Heere, dat hebt u mezelf geleerd. Dat ik u zou ontvangen. Terwijl ik alles van mezelf zou zijn. Maar in een rechte weg. O God, wilt u het me deelachtig maken. Opdat ik die schat in zijn volle schoonheid mag zien. Tot eer van uw naam. Tot eer van u, de grote koning. En wanneer ze alles verloren hebben, wanneer ze alles verkocht hebben, met lege handen, daar wil die schat zelf, die koning zichzelf openbaren. Dat ligt ook in deze gelijkenis opgesloten, waar we op die plaats mogen komen, alles te moeten verliezen, alles kwijt te moeten raken. Daar komt die schat in zijn schoonheid. Daar wordt die schat het eigendom van een verloren zondaar. Daar wordt die rechtens het eigendom. Recht. Recht op het eeuwige leven. In Christus. Omdat Christus de schat, de koning van dat koninkrijk zich wegschenkt. Aan een die alles verkocht heeft. Aan een die alles verloren heeft. Zijn we op die plaats gekomen. Zijn we op die plaats gekomen dat u uzelf moest wegcijferen voor de Heer. Dat het voor u hoe langer hoe minder werd. Maar dat u gedreven werd. Och dat ik hem ken. En in die weg was het alles kwijtraken. In die weg was het aan het einde komen. Maar werd hoe langer hoe meer. Hij beminnelijk schoon en groot. U raakte naar uw eigen overdenking. Hoe langer hoe verder soms van hem weg. Maar hij heeft zich tot u gewend. En met verlies van al het uwe sprak hij tot u. Ik ben uw heil alleen. Hij heeft zich over u willen buigen. Hij heeft u willen omhelzen. En willen kussen met de kussingen zijns mond, zegt het hooglied. Hij heeft u zijn liefde willen doen blijken. Zijn liefde die u zag in de doorboorde handen, in de doorstoken zijde. En het klonk in uw hart, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zoudt moeten sterven. Ik heb verzoening voor u gevonden. Ik heb uw zonden van u weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Zo kwam u naakt, zonder iets, zonder geld. Zonder koopprijs. U kwam met een naakte hand. En in die naakte hand werd een geschonken schat gelegd. Een schat waar u niet over uitgewonderd geraakt. Hij werd de uwe. Gij werd de zijn. In dat ogenblik dat de Heere naar u omzag. En u in zijn liefde deed. U mocht zeggen beven vanwege de verwondering. Ben de zijn, mijn Heer en mijn God. Dat is de schat. Dat is een groter blijdschap dan die eerste aanschouwing. Want als u die schat naar het recht, in een rechte weg mag bezitten, dat is meerdere blijdschap en meerdere verheuging. Want daar zingt u weg, in de grote verwondering dat God u heeft opgeraapt, dat God u lief heeft in zijn zoon. Daar zingt u weg in de rust die deze koning wil aanbrengen voor verloren zondaar. Daar wijdt uw ziel met een verwonderend oog. Kennen we die dingen in ons leven? Met minder kan het niet toe. Want het is noodzakelijk dat gij een borg krijgt voor uw ziel. Het is noodzakelijk dat gij gereinigd en gewassen wordt in het bloed van de Heere Jezus Christus. Het is noodzakelijk dat gij hem leert kennen. Is er een heilige werkzaamheid om hem te leren kennen? Ach, in deze dingen is er zoveel traagheid. In deze dingen is er zelfs verachtering. Omdat er zovelen zijn. Die menen, die gevoelen als ze iets gezien hebben. Misschien zelfs een blik ontvangen hebben op hem in zijn schoonheid. Misschien zelfs bemoedigingen en vertroostingen ondervonden hebben. Dat ze daar tevreden mee zijn. Tevreden. Dat ze erop gaan rusten. Dat ze erop gaan bouwen. Maar dat is tot schade van het leven. Dat is tot schade voor uzelf. Dat betekent dat u donkerheid en dorheid krijgt. Dat u ook weinig bediening hebt. En hoe komt het nu dat er zo weinig bediening is? Omdat er zo weinig oefeningen zijn. En zo weinig geloofsonderhandelingen zijn. Zo weinig verkopen is. Zo weinig bukken en buigen is voor God. Ook omdat de blijdschap die er misschien geweest is. Misschien bij u wel jaren geleden. Toen u iets van die schat mocht zien. Die blijdschap weggeëbd is. Die blijdschap verloren is. Omdat u uzelf in de donkerheid gebracht heeft. Omdat die blijdschap u niet dreef tot kopen en verkoop. Omdat die blijdschap u niet dreef tot het uitgaan naar hem. Och, dat ik hem kennen mocht. Och, dat ik hem persoonlijk tot mijn deel mocht hebben. Och, dat die middelaar ook verklaard werd aan mijn hart. En dat ik het met een Thomas uit mocht roepen, blikkend in die doorboorde handen, in die vernederde Christus, mijn Heere en mijn God. Werkzaamheid, geloofsoefening, geloofsonderhandeling. Daardoor het gemis daarvan is er zo weinig voortgang in het leven. Bedenk het, laat het u tot zelfonderzoek voor God mogen brengen. Dat u zelf die eerste liefde die er geweest is misschien. Dat die eerste liefde weer eens vernieuwd mag worden. Maar gij hebt die eerste liefde, die eerste blijdschap verlaat. En u hebt niet willen verkopen. U had uw eigen ik te lief. U wilde niet van uw eigen ik afgebracht worden. U wilde niet dieper ontdekt worden. U wilde uw rustgronden bij uzelf behouden. En bij uzelf zoeken. Maar zo kan het niet, gemeend. Zo kan het niet. Het hele leven hier op aarde van iemand die werkelijk de Heere mag dienen en vrezen. Dat is een leven van minder worden in zichzelf. Dat is een leven van afgebracht worden van zichzelf. Dat is een leven van het beoefenen van wat staat in zondag 33 van de Heidelberger. De oude natuur doden. Niet eens een beetje vechten. Niet eens een beetje strijden. Niet eens een zondige gedachte uit ons hoofd zetten. Maar de oude natuur doden. Dat is een strijd op leven en op dood. En dat betekent dat u alleen met de hulp van Gods geest. De geest der uitbranding. Hoe langer hoe meer ontdekt moet worden aan uzelf. Afgebracht moet worden van uzelf. Ook van uw bevindingen, van uw rustgronden. Om enkel en alleen op die schat te leren zinken. Uzelf te leren verliezen. En te zinken en te zakken op dat werk van de Heere Jezus Christus. Op de dierbare kruisverdiensten van hem. Daar hebt ge vastigheid voor uw voet. Daar hebt ge de enige troost in het leven en in sterven. Daar hebt ge de zekerheid. Hij is de mijne en ik ben de zijn. Dan moet u zelf met al het uwe eraan. Dat is een verlies. Dat doet ook pijn. Maar die pijn valt mee. Want de blijdschap ligt erin. Omdat de liefde van God. De liefde, de trekkende liefde des vaders er al in ligt. En daarom zullen ze ook in hun gemis. Nooit dat ontdekkende werk willen mis. Maar ze bidden, Heere, breng me van mezelf af. Breng me af van al het mijn. Want die schat, dat is alles. Dat ik hem mag kennen. Hem mag bewonderen in zijn schoonheid. In zijn ambten, in zijn staten, in zijn weldaden. In zijn verzoening, in zijn dierbaar borglijden en in zijn verhoging. Heere, leid me erin, dat ik op hem mag zinken, hem mag zien als die grote koning, in hem mag eindigen, aan zijn voeten mag neervallen, en door hem gered, gezaligd, opgeraapt mag zijn uit het slijk van de zon, dat ik aan zijn hart mag worden gedrukt, en dat het uit zijn mond ook tot mij mag klinken. Ik heb u lief, niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil. Ik heb u lief, de Vader zelf heeft u lief. Ik heb u lief met mijn eeuwige liefde. Zie het bewijs daarvan in die middelaarsgraveerselen, In mijn doorboorde handen zie je bewijs daarvan in mijn doorstoken voeten. Zie je bewijs in mijn doorboorde zijde dat ik u lief heb. En dat die liefde sterker is dan de dood. En dat die liefde u nimmer meer zal begeven en nimmer meer zal verlaten. Dan kunt u door dit leven, dan kunt u ook sterven. Sterven gewassen en gereinigd in dat bloed. En dan moet u zelf zeggen, ik ben zwart. Zwart vanwege de zonde, want de zonde komt hoe langer en hoe meer op u af. En de zonde wordt hoe langer hoe vreselijker voor u in haar macht en in haar kracht. Toch lieflijk, lieflijk vanwege die schat, vanwege hem die door zijn middelaarsbloed u reinigde. Zo reinigde dat geen smet te vinden is en geen rimpel te vinden is in zijn bruidskerk. Ik ben zwart, zegt de kerk, toch lieflijk, lieflijk om hem. En als een lieflijke bruid zal ze eenmaal komen om eeuwig in die schat en in de schenker van die schat te eindigen. Om eeuwig God groot te maken, eeuwig te zingen. U alleen komt alle lof, eer en aanbidding toe. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, met dat dierbare bloed, de grootste schat die ooit op aarde geplengd is, die ooit op aarde geweest is. Dat is de grootste schat. En nu de vraag ten slotte, want we moeten eindigen. Waar gaat uw hart heen? We zijn begonnen met de vraag, waar ligt het doel van uw leven? Waar ligt uw hart heen, gemeente? Waar ligt onze uitgang heen? Zijn er werkzaamheden om die schat in een rechte weg, want God heeft een eerlijk volk, in een rechte weg te ontvangen? Zijn er ook aanhoudende werkzaamheden? Of leven we maar zo voort? Dat we alleen maar lijdelijk afwachtend zeggen dat het eens gebeuren mocht. Dat is de weg niet. Het is een geschonken zaligheid. Het is een eeuwig godswonder. Maar wij allen blijven geroepen om te zoeken. Om aanhoudend te zoeken. En het is zo eenvoudig. Wie zoekt die zal vinden. O, zoek dan. Zoek dan niet met handhaving van uzelf. Zoek dan ook niet over alles heen werkend. Zoek dan ook niet om het uzelf maar zo gauw mogelijk toe te eigenen en met zo min mogelijk zalig te kunnen worden. Want dat is een leer en een gedacht die de hel heeft uitgevonden. Maar zoek om God om die schat te vinden in een eerlijke, in een rechte weg. Zoek in het woord, zoek biddend, want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Zoekers zullen vinden, zoekt u, het is daaraan te zien waar uw hart heen ligt. Want, zegt de schrift, waar uw schat is, al daar zal uw hart zijn. En dan is dat de vraag. Gaat ons hart uit naar die schat of naar de schatten van de wereld? De wereld met haar schatten gaat voorbij. En zingt eenmaal meer in een eeuwige verwoesting. Maar wie zijn hart uit mag gaan naar die schat, die zal die schat vinden. En die zal eeuwig bij God zijn. Amen. we met dankzegging. Heere, gij schenkt uw zoon aan mensen die alles verliezen. Aan mensen die met alles aan het eind komen. Aan verloren zondaar. Heere, leer het ons dan. U te zoeken. Opdat we onszelf in die weg zouden verootmoedigen. En buigend onder u alles zouden verliezen. Om eeuwige schatten te gewinnen. En u in uw zoon over te houden. Dan gewinnen we het koninkrijk der hemel. Dan is onze wandel niet meer op deze aarde. Maar dan is onze wandel naar uw woord eeuwig in de hemel. Dan zullen we geen vreemdeling zijn. Straks in die grote stad. O God, wil dan zelf nog velen toebrengen. Tot dat koninkrijk der hemel. Uw kerk vermeerderen ook uit ons. Leer jong en oud u zoeken, Heer. Want we gaan verloren omdat we niet zoeken. We gaan verloren omdat we niet willen. We gaan verloren omdat we geen kennis hebben. O Heere, wilt u dan zelf dat maar op ons hart binden. Opdat we in een rechte weg een geschonken borg zouden begeren. Die mildelijk schenkt en zichzelf wegschenkt. Aan verloren zondaar. Aan ontledigd. Heere, heb dank, eerbiedig dank. Voor uw hulp en bijstand ons ook deze dag geschonken. Heere, het is in alle gebrek. Maar verzoen het verkeerde. En geef dat uw woord op ons hart mag wegen. Van jongeren en van ouderen, Heer. Opdat u de eer mag wegdragen. En er velen mogen zijn die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Maar mogen vinden in u en in de borggerechtigheid van Christus. Want dat is het leven van uw kerk. Dat is de schat van uw kerk. Gedenk ons allen deze week. Heere, wil geven dat er deze week weer arbeid verricht mag worden. Wil zelf dat u op de vleugelen des winds wandelt. En dat de stormen u gehoorzamen ook deze week nog geven. Dat er mogelijkheid mag zijn dat allen weer uit zullen varen om hun arbeid te doen. Geef hun zegen in hun arbeid. Spaar hen ook op hun werk. En geef dat in alle dingen ook daarin mag blijken. Dat uw hand nog uitgebreid is. Ook over ons allen. Wat voor werk we ook verrichten. Geef bovenal, Heere, dat we niet mogen eindigen in de schatten van deze tijd. Maar dat we ook deze week werkzaam mogen zijn met die enige schat. Met de grote schat die ons aller deel zal moeten zijn. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Wees zo met ons allen. We vragen u dat niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. We zingen onze slotzang, die is uit Psalm 40, het 8e vers. Psalm 40, het laatste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken te elken stond. gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.